onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zij en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente op Psalm 89 en daarvan het derde en het vierde vers. Vers 3, de hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En ook het vierde vers, God is op het hoogst geducht in zijn heilgen raad. Psalm 89, het derde en het vierde vers.
Thank you.
gemeente, met de kerk van alle tijden en plaatsen, doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de geloofsbelijdenis van Hosea. En zingen wij daarna Psalm 31, het 17e vers. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, vers 17. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonde, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Openen wij vanavond de schriften in het Nieuwe Testament in de eerste brief van Johannes. En lezen we daaruit Johannes 4, 1 Johannes 4, vanaf het 7e vers. De eerste brief van Johannes. 1 Johannes 4, vanaf vers 7. Geliefden, laat ons elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkaar lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat hij God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Laten wij nu samen bidden. Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wanneer wij opnieuw op deze kerstdag de grote werken van uw hand mogen gedenken, bijeen geroepen zijn rondom uw woord, of ook met elkaar verbonden mogen zijn thuis of op welke plaats dan ook, wanneer dat zo is en wanneer opnieuw dat onuitsprekelijke wonder van de menswording van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, verkondigd mag worden in de bediening der verzoening, wilt u ons dan genadig en nabij zijn en door de kracht van de Heilige Geest onze harten openen, opdat de verkondiging van uw woord meer is dan alleen een opeenstapeling van bekende woorden die we al zo vaak hebben gehoord wellicht. Want ook vanavond zullen er geen dingen verkondigd worden die nog nooit uitgesproken zijn. En toch, Heere, wilt u uw woord, de geslachten, de eeuwen door gebruiken, ook in het midden van de gemeente, hier ter plaatse, de gemeente waar de drie bruggen, wilt u uw woord gebruiken om het een kracht tot zaligheid te doen zijn voor ouderen en voor jongeren. En u weet, Heere, hoeveel ook in het midden van deze gemeente geroepen zijn uit de duisternis en gebracht tot het licht van uw koninkrijk. Wij bidden u om de voortgang van uw werk, ook in onze dagen. En laat het, o Heere, gezien worden, ook in het midden van deze gemeente, dat u dezelfde God bent en blijft, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En wanneer wij dan opnieuw, Heere, op deze dag mogen stilstaan bij dat wonderlijke van die allergrootste gave die u geschonken hebt in het midden van deze wereld, uw enig geboren Zoon. En Heere, wie hebt u ooit liever gehad dan uw enig geboren Zoon? Wij doorgronden in de verste verte de liefde niet die u hebt tot Christus, tot uw Zoon. En dat u hem gezonden hebt. Heere, wij begrijpen dat niet, maar geef dat wij vanavond onder de verkondiging van uw woord gebracht worden tot verwondering. En tot aanbidding over de grote werken van uw hand. En dat die, Heere, in onze ogen zullen schitteren. En dat de heerlijkheid van uw werken ook tot op zekere hoogte, al doorgronden wij het niet, maar aangevoeld zal worden en gezien zal worden door de jongeren van de gemeente. En ook zij aangeraakt worden door de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest. En dat zo uw naam toegebracht zal worden, dank en aanbidding. Heren, wij bidden van u, weest u daarvoor zelf in ons midden. Wij hebben woorden gehoord vanuit dit schriftgedeelte over de liefde. En wij hoorden het dat u liefde bent. En heren, degenen die u kennen zullen dat met hart en ziel beamen. En zullen ook onderstrepen en erkennen wat wij gehoord hebben vanuit dit gedeelte. Niet dat wij u lief gehad hebben, maar dat u ons hebt lief gehad, zoals Johannes schrijft. Heren, wanneer uw woord zo nadrukkelijk spreekt over liefde, is dat ook heel ontdekkend voor ons. Want wij hoorden over mensen die u lief hebben en in wie daarom de vrees niet gevonden wordt. O God in de hemel, u kent ons, u kent ook degene die uw genade bewezen hebt. En u weet hoeveel strijd en aanvechting er kan zijn in het geloofsleven. En hoe de duivel tekeer kan gaan en alles in het werk kan stellen om uw werk te niet te doen. En hoeveel vrees er gevonden kan worden op de weg van het eeuwige leven. En dat wordt alles door Johannes in dit gedeelte niet ontkend. En toch blijft het staan wat we hoorden. Dat in de liefde geen vrees is, maar dat de volmaakte liefde de vrees buiten drijft. Heren, wij bidden van u, wees die u kennen, mild en goed, en wilt u misschien wel als nooit tevoren de rijkdom van uw genade en van uw liefde tonen. En wilt u roepen degene die nog altijd wandelen op hun eigen wegen. Dan zal deze dienst uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. Dan zullen u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aanbeden worden. Dankgezegd worden, gekend worden. En dat is het leven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zijn namens de kerkraad de volgende afkondigingen. De heer Valente, morgenochtend om 9:30 is er opnieuw een eredienst en dan gaat uw eigen predikant dominee Tramper voor. Dat alles Deo Volente. En dan de collecte voor vandaag. De eerste is bestemd voor de diaconie ten bate van diaconale hulp in Oltenia, Roemenië, via de Stichting Hulp Oost-Europa. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk, hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen. En zingen wij dan met elkaar uit Psalm 8 en daarvan het eerste en het vierde en negende vers. Vers 1, Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen. Vers 4, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? En vers 9, Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen. Psalm 8, de versen 1, 4 en 9. Gemeente, de tekst voor de preek is 1 Johannes 4, het 9e vers. Vers 9 uit het gedeelte dat we hebben gelezen. En waar we het volgende lezen: hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Gemeente, het is blijkbaar voor Johannes, die deze brief geschreven heeft, een aangelegen punt, een onderwerp waarop hij steeds weer terugkomt in het evangelie, maar ook in zijn brieven, een thema dat hij op allerlei wijze bezingt. Ik bedoel de liefde. Het is niet zonder reden dat Johannes, de discipel van de Heer Jezus, wordt aangeduid als de apostel der liefde. En als hij in zijn evangelie over zichzelf schrijft, dan noemt hij zichzelf de discipel die Jezus lief had, die door Jezus bemind werd. Dus Jezus had Johannes lief. En dat is het grote wonder van zijn leven, dat blijkt ook uit de brieven die hij geschreven heeft. En neemt u dan verder maar eens het gedeelte dat we zojuist uit deze brief met elkaar hebben gelezen, en waarin hij op heel nadrukkelijke manier tot verschillende keren toe de liefde aan de orde stelt. In allerlei verbanden gaat het daarover. Hoe vreemd het woord liefde in de wereld waarin wij leven ook kan klinken in onze oren. En dan hoef ik u vanavond niet de voorbeelden te noemen van die delen in de wereld die op alles wijzen behalve op liefde. Oorlogsgeweld, en noemt u maar op. En er zijn ook wel eens kerkgangers die bij zichzelf denken: houd toch alsjeblieft op over de liefde, want wat ik allemaal meemaak in mijn leven. Johannes roept de lezers van zijn brief op elkaar lief te hebben. En die oproep wordt wel heel klemmend wanneer hij dan laat volgen: want God is liefde. En wie niet lief heeft, past dus niet bij God, om het zo even eenvoudig te zeggen. Deze liefde vindt haar oorsprong, haar wortel, in de levende God. Veel zeggen toch? Tegelijk ontdekkend, gemeente, want dat betekent vanavond dat deze liefde niet voortkomt uit ons, uiteindelijk, maar uit God. Die lief heeft, zegt Johannes dan ook, die is uit God geboren. En hoe vaak zal het ook in deze kerstdagen niet aangehaald worden, wat Johannes dan laat volgen in het volgende vers, in het 10e vers dat we zojuist hebben gelezen: hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, dat niet, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Misschien komen we vanavond wel helemaal tot de kern van het kerstevangelie, als we hier lezen: God is liefde. En als het daarover gaat, gemeente, dan wordt al ons spreken en al ons preken maar een beetje stamelen eigenlijk. Want wie van ons kan dat peilen wat dat is, de diepte van de liefde van God, de hoogte ervan meten? Gelooft u ook niet dat Simeon er iets van gezien heeft toen hij met het kind in zijn armen in de tempel in Jeruzalem stond en God ging grootmaken? Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En hij looft God vanwege het geschenk van zijn liefde. Simeon gaat niet een heel betoog opzetten over de liefde, wie zou dat kunnen trouwens, maar hij gaat een lofzang zingen tot eer van de Here. En als je aan Johannes zou vragen: Johannes, wat is kerst voor jou? En zeker wanneer je aan hem zou vragen: geef nou eens een voorbeeld dan van die liefde van God, dan geeft Johannes eigenlijk in onze tekst van vanavond het antwoord. Dat de liefde van God geopenbaard is, toen hij zijn zoon gezonden heeft in deze wereld. Gemeente, dat komt in Bethlehem naar buiten, dat komt aan de dag. Die liefde, dat wonder van de liefde van God. Het blijft voor ons natuurlijk een moeilijke vraag. Wat is nou precies deze liefde in God? En ik duidde zo even al aan. Er zijn ook mensen die zeggen, ik heb te veel meegemaakt om nog te luisteren naar wat liefde is. En eerlijk is eerlijk, soms wordt ook over de liefde zo oppervlakkig gesproken, op zo'n nietzeggende manier. Soms wordt ook de liefde zo misbruikt, dat het allemaal weinig met echte liefde te maken heeft. Komen we eruit, gemeente? Als de vraag aan de orde is vanavond wat liefde is, komen we eruit door dan te verwijzen naar elkaar en naar ons denken en ons doen? Kunnen we op die manier duidelijk maken wat liefde is? Gemeente, zo komen we er in ieder geval niet uit. Dat mag duidelijk zijn. Komen wij het geheim van de liefde op het spoor als we het hebben over wat wij doen en wat wij denken en verlangen? Dan hebben we het er nog niet over vanavond dat het werk van mijn handen, ook het mooiste werk van mijn handen in de ogen van mijn naaste, soms nog zoveel bedoelen van mezelf en zoveel zoeken van mijn eer achter zich kan hebben en als wortel kan hebben. Of zeg ik te veel? Wat is liefde? Ja, Johannes heeft iets om het duidelijk te maken. Of beter gezegd, hij brengt hier alles naar voren en hij komt helemaal in onze tekst vanavond tot de kern van de zaak. Hierin, zegt hij, is de liefde van God geopenbaard, aan de dag gekomen. Jegens ons, nota bene. Gemeente, wat gebeurt hier in onze tekst? Johannes heeft het op allerlei manieren en in allerlei verbanden over de liefde van God. En dan komt hij uiteindelijk bij God. Ik zei net al, wij komen er niet uit wanneer wij kijken naar onszelf. Maar bij hem moeten we zijn om te gaan ontdekken wat liefde is. We leren dat tenslotte vanavond niet van elkaar wat liefde is. Ik kan u dat ten diepste niet leren, maar we moeten bij hem zijn om te weten wat echte Bijbelse liefde is. Volgt u het nog? Of wordt het te veel? Ja, doorgronden kunnen we het niet. Maar ziet u het vanavond dat we bij hem uitkomen om te weten wat liefde is? Om ons te gaan verwonderen over de wijze waarop hij deze liefde wil tonen en wil openbaren in deze wereld. Waarom is veel spreken over de liefde zo vermoeiend en zo leeg? Omdat het buiten hem omgaat, omdat het buiten Christus omgaat. En gemeente, alle denken en spreken over liefde buiten Christus om, laat ons uiteindelijk leeg. Gelooft u dat? God is liefde, zo stelt Johannes dan. En kerst is onder andere dit, dat God deze liefde heeft willen tonen in onze mensenwereld, bekendmaken, onthullen. Deze liefde in God treedt naar buiten in Bethlehem. Ze komt aan de dag en ze kan gekend en ervaren worden. Je kunt erin delen in deze liefde van God. O, zegt iemand, kan dat bij mij ook? Onze tekst vanavond zegt ja. Dat dit kan bij de grootste der zondaren. Want God betoont deze liefde uiteindelijk aan vijanden, gemeente. Achter het gebeuren in Bethlehem, achter alles wat er plaats had, voordat en na de geboorte van de Heer Jezus, steekt de liefde van God in de hemel. En dat is te meer verbazend, omdat hij liefde stelt tegenover vijandschap. Natuurlijk, ik zeg vanavond geen nieuwe dingen en u hebt dat al vaker gehoord. En toch weet ik zeker, als u God kent en leeft in de omgang met de Heere, dat u deze dingen altijd weer wilt horen. En dat u weet dat deze dingen u altijd weer verkondigd moeten worden. Want dat is het verbazingwekkende inderdaad, dat hij liefde stelt tegenover zoveel vijandschap. En wat zien we in onze wereld, en ik begin er echt niet aan vanavond om die concrete voorbeelden te noemen. Misschien kunt u wel heel dicht bij huis blijven trouwens als het daarover gaat. Wat zien wij in deze wereld, een uitbarsting van haat na het gebeuren in Genesis 3, ontstellend. En ik probeer u te tonen wat er eigenlijk gebeurde in de grote loop van de geschiedenis. Wij gingen onze wapens oppakken om die in te zetten tegen God en tegen onze naasten. Nog maar nauwelijks hebben Adam en Eva zich losgemaakt van de Heere. Of in ieder geval in Genesis, in de beschrijving zoals wij het lezen, Kain slaat zijn broer dood. En wat doet God dan? God komt tot Adam en Eva en hij zegt, ik zal vijandschap zetten. Gemeente, dat is die wonderlijke kant die er ook aan kerst zit. De Heer Jezus maakt dat duidelijk in het evangelie wanneer hij zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard te brengen. Natuurlijk is hij de vredevorst, dat mag duidelijk zijn. Maar waar hij werkt, en lees het ook maar in het evangelie en zie het maar, waar zijn kerk groeit, daar is ook het verzet. Daar groeit ook de strijd, de vijandschap. Welk wapen gebruikt God dan, te midden van dat alles? Hij zet ten diepste, hoezeer het ook waar is, dat Simeon al spreekt over een zwaard, maar God zet ten diepste dan met kerst zijn liefde in de strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. En hij gaat in de strijd, hij die door God gegeven wordt, in de strijd tegen de dood en de duivel en de zonde, het machtige wapen van zijn liefde hanteren. Ziet u het? Hebt u zich al vandaag verwonderd, als ik het vragen mag? Wat hier gebeurt. Hij openbaart zijn liefde als hij zijn zoon zendt. Te meer een wonder omdat hij op geen enkele manier dat verplicht was aan wie dan ook maar van de mensen. Of is er vanavond soms iemand in de kerk die tegen de Heer heeft kunnen zeggen, Heere, ik sta erop dat u voor mij een weg tot behoud opent in een zaligmaker. Is er iemand die dat vanavond kan zeggen? Of is er iemand die kon zeggen tegen de Heere, nu wil ik dat u voor mij een weg opent tot het eeuwige leven? Is er iemand die op welke wijze dan ook maar recht had dat er een zaligmaker zou komen in deze wereld? Op geen enkele wijze was hij het verplicht aan wie dan ook maar. Maar God openbaart met kerst zijn liefde die onverdiend is. En staat Simeon, over wie we het net hadden, daarom zo perplex als hij het kind in zijn armen heeft in de tempel in Jeruzalem? Is zijn hart daarom vol van de lof van God? De zaligheid van God heeft hij hier in zijn handen. Want dit kind is door God in zijn handen gelegd. Het bewijs, het teken van de liefde van God. En deze liefde van God wekte wij dus op geen enkele manier op. En wij roepen haar niet op door liefde van onze kant te tonen en te geven, volstrekt niet. Misschien loopt u vandaag op deze kerstdag wel met de vraag, hoe moet dat bij mij? Want ik weet dat ik om behouden te worden de liefde van God moet kennen. Wat kan ik nou aandragen om God te bewegen tot liefde? Dat zijn toch geen vreemde vragen, zou ik denken. Maar als dat uw vraag is, gemeente, zou ik het vanavond maar opgeven. Want dat loopt op een mislukking uit. Echt waar. God wil genade en liefde kwijt om niet. uit genade. Wat zegt Johannes ook alweer direct naar onze tekst, we lazen het zo even. Niet dat wij God lief hadden, dat niet. Maar dat hij ons heeft lief gehad. Ziet u? Zo loopt hier de lijn in deze brief van Johannes. Die liefde die God met kerst heeft geopenbaard, die komt aan de dag, die is aan ons of jegens ons geopenbaard. Gemeente, dat gaat breed en dat gaat wijd in onze tekst. De engel heeft het tegenover de herders over blijdschap die het hele volk wezen zal. Wordt heel Israël dan zalig? Nee, niet. Zo wordt dat niet bedoeld daar. Maar het is wel een zaligheid die bekend gemaakt wordt onder het hele volk, niet aan een bepaalde groep alleen. Laat ik proberen het wat duidelijk te maken. Die liefde die God openbaart, die moet breed uitgemeten worden. Israël en de volken moeten bekendgemaakt worden de eeuwen door met de liefde van God die hij aan de dag heeft gebracht. En God wil uit alle volken, uit Israël en de heidenen zijn gemeente vergaderen. En onder alle volken moeten mensen overwonnen worden door de liefde van God. En ingewonnen worden voor deze zaligmaker. Of hebt u met de kerstdagen de indruk dat God u voorbij gaat met de boodschap van zijn genade en liefde? Dat zou kunnen. Dat iemand zegt, ik heb toch sterk de indruk dat de Heer mij voorbij gaat met deze boodschap. Zou hij zijn liefde willen verbergen voor u? Dat u haar nooit zou kunnen leren kennen? Is het zo? Staat hij zo voor u in de bediening der verzoening? Of zegt hij, ook op deze kerstdag wendt u tot mij toe, alle gij einde der aarden. Gemeente, wat schittert deze liefde van God in de gave van zijn Zoon. Het is waar dat we in het kerstevangelie de macht van God zien, de grootheid van de Heere. Dat hij nota bene de machtigste man van de wereld, keizer Augustus in Rome, weet te gebruiken om zijn plan uit te voeren. Zo groot is de Heere, dat laat hij ook zien in het kerstevangelie. En zijn wijsheid schittert in het evangelie van de menswording van zijn eeuwige Zoon. Gemeente, dat God zo'n weg tot de zaligheid in Christus heeft uitgedacht. Echt waar, ik stamel maar wat. Als het daarover gaat, verbaas u toch, alstublieft. Verwonder u dat hij zo'n weg wilde uitdenken tot het eeuwige leven voor zondaren. Maar zou u ook niet denken dat al openbaart God dan zijn macht met kerst en zijn wijsheid, hij bovenal toch wel zijn liefde wil openbaren. Als hij Bethlehem zijn zoon binnendraagt in deze wereld. Wat is dat voor een liefde? Weergaloos. En het is alsof Johannes hier zoekt in onze tekst naar het meest duidelijke en het meest overtuigende bewijs van de liefde van God. Wij horen overal om ons heen en het kan ook in ons eigen hart leven. Waar blijkt dan die liefde van God uit? De weg die ik moet gaan door deze wereld met al zijn noden. Hierin is de liefde van God geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Natuurlijk, als Johannes hier een voorbeeld wil geven van de liefde van God, zou hij allerlei andere dingen ook kunnen noemen. Johannes zou bijvoorbeeld kunnen schrijven dan, als hij zo'n voorbeeld wil aanhalen, dat God na de zondeval niet direct de hele mensheid heeft buitengesloten van het behouden van het eeuwige leven. De hele mensheid heeft weggevaagd. Of dat hij zijn zon laat opgaan over bozen en goeden. Of dat hij aan Noach zijn regenboog heeft gegeven. Misschien staat u er wel eens naar te kijken. En denkt u wat verder aan de geschiedenis in Genesis. En we zouden aan zoveel andere gaven van de Heere kunnen denken. Hoeveel goedheid bewijst hij ons niet? Maar Johannes komt uit bij kerst. En werkelijk, gemeente, kerst is het meest overtuigende bewijs van de liefde van God. Want hier met kerst wordt een gave gegeven die onvergelijkbaar is. Hoe vaak is het de eeuwen door niet gezegd en is het soms niet uitgeschreeuwd? Waar kun je dan zien dat God liefde is? Waar blijkt het dan uit? Als ik kijk naar de wereld, naar mijn eigen gehaven en gekneusde leven misschien. Dat kan ook. Waar dan? En nog een stapje verder, gemeente, hoe vaak wordt God niet uitgedaagd? Om dan zijn liefde maar eens te laten zien en het wordt als het ware naar de hemel geschreeuwd in verzet tegen hem. Dan moet hij het maar eens bewijzen dat hij een God van liefde is. Nou, zegt Johannes, dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij bewezen, hierin. In het zenden van zijn enig geboren zoon. Hier is het bewijs. Zit het er misschien op vast, gemeente, bij ons mensen, dat we om een volkomen zaligmaker te kennen niet in de eerste plaats verlegen zitten, maar dat de Heer maar eens een bewijs moet geven dat wij graag willen zien, zoals de fariseeën op een gegeven moment een teken willen zien van Jezus, zoals zij dat willen. Is het niet wrang als we nogal eens in verbittering horen zeggen, als God dan liefde is, hoe kan het dat? En vult u maar in. Terwijl God eenmaal zo hoog en zo diep en zo onuitsprekelijk zijn liefde heeft willen tonen in het zenden van zijn zoon, zijn enig geborene. Veel nadruk legt Johannes op dat enig geboren zijn. En Johannes is daarin eigenlijk de enige Bijbelschrijver bij wie we dat zo nadrukkelijk tegenkomen. Ik ga, gemeente, vanavond geen uitvoerig betoog houden over de verhouding van de Vader en de Zoon. Wij belijden wel dat de Zoon van eeuwigheid af gegenereerd wordt door de Vader, om maar eens iets te noemen. Maar daar ga ik vanavond niet verder op in. Dat moet natuurlijk op zijn tijd wel in de gemeente aan de orde komen. Bijvoorbeeld zeker ook in de leerdienst, in de catechismusprediking, maar ook vanuit bepaalde teksten. Maar wat Johannes hier in dit gedeelte, in onze tekst van vanavond aan de orde wil stellen, dat is de grootte van de gave van God in Bethlehem. God heeft een enig geboren zoon in de hemel bij zich. Dat is het grootste wat hij bij zich heeft in de hemel. Een enig geboren zoon. Zoals hij is er geen tweede. Zoals de Heer Jezus Christus. Natuurlijk, alle gelovigen zijn kinderen van God. Maar zij zijn aangenomen, geadopteerde kinderen. Maar er is één enig geboren zoon van de Vader. En op een heel unieke manier, daar is verder geen voorbeeld van, is de Christus, de Zoon van God, de enige. En nu wil God hem zenden in deze wereld. En God weet welke weg hij gaan zal, de weg tot in de dood. Wij zeggen dan nogal eens in de prediking en met name ook in de kerstprediking, dat God het allergrootste geeft wat hij geven kan en wat hij heeft. Gemeente, wat kon hij meer geven dan hem, zijn zoon? Het grootste, het rijkste wat hij bij zich had. En ik zou u willen vragen, gaat u vanavond als u thuis bent daar nog eens even over mediteren wat dat betekent? Dat God het allergrootste wat hij heeft in de hemel bij zich, dat hij dat nu juist geeft in deze wereld. Maar hoe moet dan de liefde van God zijn, als dat het geval is? Neem me niet kwalijk dat ik hier maar een beetje stamel natuurlijk. En dat mijn woorden zo arm en zo ontoereikend zijn wanneer het hierover gaat. Hij, gemeente, de Zoon is het voorwerp van Gods hoogste liefde. Want met elkaar vanavond, zoals we hier zijn, en dan neem ik de luisteraars thuis er maar bij allemaal, maar met elkaar beseffen wij nog niet half hoe lief God zijn Zoon heeft gehad. En hij heeft hem toch gegeven. Onder ons is de laatste jaren, omdat het in verschillende bladen gestaan heeft, het verhaal bekend van dominee Kiewiet in Putten, die een keer met een ouderling Schuitenmaker op huisbezoek ging bij een weduwe die net voor de wegvoering van de mannen van Putten haar man had verloren, weduwe werd, en van wie een zoon was weggevoerd naar Duitsland. En tijdens het huisbezoek sloeg die vrouw op een gegeven moment een stuk van het vloerkleed op. Een punt nam ze vast en ze sloeg dat omhoog, ze sloeg dat om. En ze zei tegen dominee Kiewiet en ouderling Schuitenmaker, hier zat hij onder dat luik dat jullie nu zien hier. Daar zat mijn zoon, daar was hij verborgen. Ik heb hem bezworen zich over te geven aan de Duitsers, die gedreigd hadden onze huis in brand te steken. En ik was bang dat mijn huis in brand gestoken zou worden als mijn zoon onder de vloer zat. En hij is gegaan. En ik heb hem nooit meer teruggezien. Het huis is niet afgebrand. Begrijpen jullie dat? Vroeg ze. Die jonge dominee Kiewiet wilde daarop ingaan. En wilde wijzen op de genade van God al stamelend. Och man, zegt ze, houd toch je mond, je bent nog jong en je hebt nog niks meegemaakt in je leven. En toen boog ouderling Schuitenmaker zich wat voorover en hij zei, heb ik ook niks meegemaakt? Ja, Dirk, zei de vrouw, jij hebt ook een zoon verloren. Eén? Vroeg de ouderling. Ja, toch? Nee, twee. Hoeveel had je er? Twee. O, Dirk, zei ze. Dat is nog erger eigenlijk. Twee jongens en twee kwijt. En toen zei de ouderling tegen haar, God had één zoon, een enige geborene. En hij wilde hem kwijt. Voor mensen zoals wij zijn, voor zondaren, omdat die het leven zouden hebben. Begrijp je dat? En toen zweeg ze en stonden de tranen in haar ogen. God zond zijn enig geborene. In de wereld, in onze wereld, niet zoals die was voor de zondeval, maar onze wereld zoals die was na de zondeval. Dat wil zeggen, wereld onder de vloek. Dat was door ons. Hij kwam naar onze wereld waar wij een kruis zouden spijkeren en hem eraan zouden nagelen. We sloegen hem vast aan het kruis dat wij voor hem maakten. En toen heeft hij geroepen, de enige geboren zoon van God, mijn God, mijn God. Als zijn vadernaam niet meer over de lippen komt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En God, gemeente, greep niet in. God gaf niet alles op om zijn zoon te redden van de dood. Dat zou te begrijpen zijn geweest, maar zo was het niet. Integendeel. Hij zond hem uit in deze wereld om hier zijn weg te gaan van lijden en sterven. Vraagt u vanavond nog, waar is nou de liefde van God? Ziet u niet waar de liefde van God geopenbaard is? Wat God gedaan heeft? Komt, verwondert u hier mensen? Wat een totale, radicale tegenstelling God en zijn enige geboren zoon aan de ene kant en deze wereld aan de andere kant. En het een hoort toch niet bij het ander, zou je denken. En het een past toch niet bij het ander, de heilige God. En deze wereld zoals ze geworden is. Nee, maar God wilde hier zijn zoon geven. In deze wereld. Tegelijk bemoedigend voor zondaren die in ootmoed het hoofd buigen voor het aangezicht van de Heer en erkennen dat ze tot deze gevallen wereld behoren. Gemeente, vanuit onze tekst en vanuit dit schriftgedeelte, ook wanneer Johannes het straks heeft over de zaligmaker van deze wereld, mogen we zeggen in de prediking van het woord, wie nu tot deze wereld behoort, mag een beroep doen op de Zoon van God. Misschien leest u wel eens wat van Thomas Boston, dat zou kunnen. Die zegt dan een keer in een preek, als een soldaat behoort tot een bepaald regiment, dan mag hij een beroep doen op de arts van dat regiment. Als Christus naar de wereld gekomen is, mogen mensen die tot de wereld behoren een beroep doen op hem. En ik mag vanavond niemand buitensluiten in de prediking van het evangelie. Is dat verrassend voor u? Wie tot deze wereld behoort, mag een plaats van beschutting zoeken bij deze gezondenen van God. Een wereld die van zichzelf nog niet eens de armen uitstak naar God om gered te worden. Zo afgekeerd was deze wereld. Zo lief heeft God deze wereld gehad. Ja, ja, zegt iemand. Maar wat u nou allemaal vertelt, dat wisten we natuurlijk al lang. Dat is niet nieuw. Gemeente, wee ons als deze kern van het evangelie voor ons afgezaagd wordt. Wee ons als dit evangelie ons gaat vervelen. Of als het zo bekend voor ons is en wordt dat we nooit meer van opkijken. Pas op dat u hier niet aan voorbij gaat. Aan dit evangelie van de enig geboren Zoon van God. Ik weet niet hoe u daar tegenaan kijkt. Maar ik heb sterk de indruk dat Johannes niet zo heel lang heeft hoeven nadenken over een voorbeeld dat hij zou aanhalen om de liefde van God aan te tonen. En dat hij niet zo lang heeft hoeven zoeken om een bewijs te vinden van de liefde van God. Ik denk dat het heel duidelijk voor hem was. Kende hij trouwens niet het woord van zijn meester? Dat bekende woord uit Johannes 3, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Johannes kende het met hart en ziel. Hij beleefde het. Hij kende de troost ervan. Bij ondervinding in de levende omgang met de Heer Jezus. Nu is er nog één vraag waar onze tekst een antwoord op geeft. En dat is de vraag, met welke bedoeling heeft God nou zijn zoon gezonden? Jongens en meiden, als op catechisatie nou de vraag gesteld wordt aan jullie, waarom zond God zijn zoon? Stel je voor, de eerste keer op catechisatie in het nieuwe jaar, komt die vraag eerst aan de orde. Wat zeg je dan? Dan zouden wij misschien een heleboel antwoorden kunnen geven. Maar Johannes zegt het hier zo. Opdat wij zouden leven door hem, door Christus, leven zouden. Maar doen we dat dan niet? Is Christus daar dan voor nodig? Als hij niet gekomen was, zouden we toch ook leven? We aten en we dronken. We werkten een poosje, we hadden vreugde, we hadden verdriet. En zoveel dingen meer, we leefden toch? Nou, zoals Johannes het bedoelt, niet. Zoals het hier in onze tekst bedoeld wordt. Gemeente, wat zei de vader tegen zijn verloren zoon toen die was teruggekeerd? Hij was dood, Hij is levend geworden. Dat, ziet u? Dat leven wordt bedoeld. Het leven in de gemeenschap met God. In de hartelijke verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Dat leven. Dat wordt hier in onze tekst bedoeld. En dat leven hadden wij verspeeld, dat hadden wij te grabbel gegooid. Toen we onze rug naar de Heere toekeerden. Gemeente, is het niet nodig om dat te gaan ontdekken in je leven? Dat het ons wakker schudt? Gemeente, een ontzettende vijand, de dood, houdt ons van huis uit in zijn greep. En we verkeren in de waan dat we leven. Maar het is een waan als we niet het leven zoeken buiten onszelf in Christus. En nu begon Johannes deze brief met te schrijven in hoofdstuk 1. Het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, zo schrijft Johannes. Hij heeft zelfs zijn hoofd op de borst van Jezus gelegd, Johannes. We hebben hem getast. Hij heeft God, de Zoon van God, gezien en hij voegt eraan toe, wij verkondigen u dat leven. U moet vanavond als u naar huis gaat niet alleen denken wat een wonder dat de Heere God zijn Zoon gezonden heeft. Maar u mag er ook wel bij denken wat een wonder dat het ons verkondigd wordt. Want hoe zou jij weten van een weg tot de zaligheid als het ons niet werd verkondigd vanuit het eeuwige woord van God. Dat. Ik was het leven kwijt. En wat ik van huis uit doe en heb, dat is het echte leven niet, maar God. God in de hemel. Dat onuitsprekelijke geheimenis. Gemeente, voelt u aan dat hier bij deze laatste woorden van onze tekst, we niet mogen en niet kunnen zwijgen van de dood van deze Zoon van God. Want hij is inderdaad gekomen opdat wij zouden leven, zo schrijft Johannes dan, maar dat betekent dat hij de dood krijgt. En daarom mogen we ook met kerst niet zwijgen van de dood van deze Zoon van God. Opdat wij leven zonder daartoe, leven zouden daartoe zond zijn vader hem. Opdat hij zijn weg tot de dood zou gaan en zo mensen het leven zou verwerven en zou verdienen. Midden in het kerstevangelie richt Johannes hier het kruis op. Moet dat nou zo nodig, vraagt iemand. Dat het met kerst ook nog gaat over Goede Vrijdag en over het kruis, is dat nou nodig? Ja, gemeente, het kan niet anders. En het mag niet anders. Zou u het anders willen hebben? Zou u willen hebben dat daar vooral over gezwegen zal worden, ook op een kerstdag? Hij komt de gezondene en hij gaat zijn weg en verdient zo het leven. En hij deelt het de eeuwen door uit onder de verkondiging van zijn woord. En als u vanavond zegt, ik heb geen handen om het aan te pakken en geen voeten om er naartoe te lopen, maak het hem bekend. En roep zijn grote naam aan. Er is werk, het werk van verlossen wat hij graag doet door de Heilige Geest. En zo wordt het waar, opdat wij leven zouden. U hebt toch hoop ik niet een andere weg tot het leven? U houdt toch niet voor het leven wat in werkelijkheid maar een surrogaat is of een waan? Jongelui, jullie doen dat toch hoop ik niet? Zoek biddend de leiding van de Heer in je leven. Leven, dat is voor Johannes leven in de gemeenschap met God, in de hartelijke verbondenheid, in het kennen van hem, in het vertrouwen op hem en op zijn genade. U weet wel, dat mooie, dat ontroerende wat gezegd wordt van Henoch en van Noach, dat ze wandelden met God. Hebt u er zin in? Te wandelen met God. U moet dan eens denken, gemeente, aan de oorsprong van onze oorspronkelijke bestemming van het leven. Hoe we uit de hand van God kwamen en leefden met hem. Zelfs in de wind hoorden we de stem van God. En dat was ons een vreugde om met God te leven. Tot zijn eer. En om dat te geven en te verdienen is Christus gekomen. Gemeente, aan het eind van de preek nog heel kort een paar dingen. Wat zijn vandaag uw gedachten over de liefde van God? Wat denkt u daarvan? Breekt ze uw hart? Werpt ze u op de knieën voor het aangezicht van deze God? Grijpt ze u aan dat u met al uw nood en dood neervalt aan de voeten van deze zaligmaker met de belijdenis: Heere, ik kom niet verder dan de dood. Ik kom nooit verder, maar in u is het leven. Bent u, Heere, onder gemeente onderweg met hem naar hem toe met de belijdenis: Heer, ik ben het niet waard, maar ik kan het ook niet missen. De liefde die er in u is, in uw zoon, de enige geborene. Gemeente van Waarde, Driebrugge, zie toe dat u deze liefde niet versmaadt. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld door uw eigen oude leven te leven. En dat niet op te geven, zonder dat hij de grootste en de eerste voor u wordt. Door de wereld liever te hebben dan de genade en het leven in deze zaligmaker, zie toe. En ook dit, overweeg en mediteer ook op deze kerstdag, wat het is om eeuwig te delen in de liefde van God. Dat is onuitsprekelijk. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 146, het vijfde en het achtste vers. Psalm 146, vers 5 is: de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En ook het achtste vers is: de Heer van alle heren, zie ons God geducht in macht. Psalm 146, vers 5 en 8.
Thank you.
Laten wij nu samen danken en bidden. Groot en heerlijke God, Vader, Zoon en Heilige Geest, uw naam roepen wij aan, ook aan het einde van deze dienst, om u dank te brengen voor de gelegenheid die u ons gaf om naar uw woord te horen. Dat u zich, Heer, over ons heen wilde buigen en het evangelie van uw genade in Christus verkondigd wilde hebben, ook vanavond op deze kerstdag. Heer, heb dank voor de gave van uw woord, maar heb allermeest dank op deze dag voor uw grootste gave, uw enig geboren Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, dan is al ons spreken over u en over uw liefde gebrekkig, stamelend. Maar laat het toch genoeg zijn om ouderen en jongeren te raken in het hart en te trekken, te bewegen tot u toe, de gevende God, die in de bediening van het woord uw handen wil uitstrekken tot de gemeente en wilt wijzen op hem die kon zeggen, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Heer, heb dank dat ook op deze kerstdag een en andermaal in het midden van de gemeente de verkondiging van uw woord een plaats mocht hebben, uw woord mocht uitgaan en wij bidden van u, zegen het alles en bouw door uw almachtige arm deze gemeente. Wij bidden van u, zegen dominee Tramper en de zijnen. Wilt u hen goed en nabij zijn in uw genade en geef zegen op het werk van zijn handen. Heren, wij denken ook aan de andere ambtsbroeders. Wilt u ook hen wijsheid geven? Ontferm u over de emeritus predikanten die hier in het midden van de gemeente mogen verkeren en van tijd tot tijd hun diensten mogen bewijzen. Wij bidden van u, Heren, gedenk ouderen en jongeren en laat uw naam verhoogd en verheerlijkt worden nu en tot in alle eeuwigheid. Heb dank voor alle goedheid ons betoond. Ontferm u over ons ook het verdere van deze dag. Zie deze wereld in uw genade aan. En wilt u uw kerk nabij zijn, ook op plaatsen waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Gedenk uw volk Israël en zegen al de volkeren der aarde. Tot lof van uw grote naam, om Christus wil. Amen. Zingen wij gemeente ten slotte uit de avondzang, het eerste en het zevende vers. De avondzang, vers 1, o grote Christus, eeuwig licht. En ook het zevende vers, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. De versen 1 en 7 van de avondzang. gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.